Thank you. Goedemorgen, dames en heren. Ik heet u allen hartelijk welkom in deze dienst. De mensen hier in de kerk, de mensen in de burcht die met ons meeluisteren en iedereen die dit beluistert via het internet. Vandaag zal voor ons voorgaan dominee Rob Neveu. Hartelijk welkom. Organist van vanochtend is Freek Koster. En volgende week zondag zal in onze dienst voorgaan dominee Tom Mikkers. Namens het bestuur heb ik niet zoveel mededelingen voor u, alleen eigenlijk dat dominee Tom Mikkers morgen weer terugkomt van vakantie. Als u hem nodig heeft, kunt u hem weer bereiken. Meer informatie vindt u in ons maandblad Opgang en natuurlijk ook op de website. Na afloop van de dienst is er aan de uitgang een collecte. Die is bestemd voor de stichting Epafras. Deze stichting maakt het mogelijk dat Nederlandse gedetineerden die vastzitten in het buitenland bezoek ontvangen. Na de dienst is er natuurlijk de gelegenheid om de dominee te begroeten. En daarna drinken we gezellig koffie met elkaar in de achterzaal. Daar bent u allen van harte voor uitgenodigd. Ook dit keer zijn er weer bloemen. En die gaan dit keer naar mensen die lang niet in deze kerk waren. En er vandaag weer wel zijn. Als aanmoediging, dat begrijpt u natuurlijk wel. Blijf vooral komen. Voordat ik u uitnodig het eerste lied te zingen, heb ik de trieste plicht u mede te delen dat overleden zijn. Mevrouw Ellie Jansen van de Zuidwind, in de leeftijd van 95 jaar. En mevrouw Obina Hendrika van Schelle, Bien, in de leeftijd van 85 jaar. Ik zou u willen vragen hen staande een ogenblik te gedenken. Dank u wel. Dat zijn rusten in vrede. U zit net, maar ik nodig u nu uit, zo mogelijk staande, het eerste lied te zingen. En dat is het lied 513. Daarvan zingen wij de versen 1 en 2. Ik wens u allen een goede dienst.
Dit samen zijn op. aan het mysterie van het zijn, waarin al wat zijnde is, zijn grond vindt. Amen. Ik lees u vanmorgen uit het Oude Testament, uit het boek der Spreuken, het 8e hoofdstuk, de versen 1 tot 11. Roept wijsheid niet, laat inzicht haar stem niet horen. Wijsheid heeft zich opgesteld op een heuvel langs de weg, bij het kruispunt van de wegen, bij de poorten van de stad. Bij de ingang, bij de toegangswegen, klinkt haar stem. Mensen, tot jullie roep ik, ik richt mij tot iedereen. Onnozele mensen, word toch eens verstandig. Dwazen, denk eens na. Luister, ik vertel je waardevolle dingen. Mijn woorden zijn oprecht. Mijn mond verkondigt slechts de waarheid. Mijn lippen haten onbetrouwbaarheid. Op mijn uitspraken kun je vertrouwen. Niets is vals en krom. Wie inzicht heeft, vindt ze duidelijk. Ze zijn eenvoudig voor wie kennis heeft verworven. Stel mijn lessen boven zilver. Mijn kennis boven zuiver goud. Wijsheid is kostbaarder dan edelstenen. Alles wat je ooit zou kunnen wensen, valt bij wijsheid in het niet. Dan willen wij nu met elkaar zingen lied 700, de versen 1 en 2. zoekt en gij zult vinden. De meesten onder ons zullen wel eens iets kwijt zijn. En dan moeten ze op een bepaald moment gaan zoeken. Er zijn benijdenswaardige mensen die nooit iets hoeven te zoeken, omdat ze alles op een buitengewoon ordelijke wijze weten op te bergen. Ze hoeven nooit te zoeken en je moet zeggen, dat scheelt vaak ook een hoop tijd. Er zijn ook mensen die altijd alles weten te vinden, maar dat dan wel in een voor anderen chaotisch geheel. Als iemand probeert die chaos te gaan ordenen, zijn deze mensen prompt helemaal hun oriëntatie kwijt en kunnen ze niks meer terugvinden. Maar ik denk dat de meesten van ons van tijd tot tijd wel eens dingen kwijt zijn en moeten zoeken. Je hebt ook wel eens die situatie, u kent het misschien wel, dat je even iets weglegt en eigenlijk onbewust al het gevoel hebt, dat wordt straks een keer zoeken. En zowaar, dat komt meestal uit. Want je legt iets altijd daar neer, je hebt het ergens anders gedaan en dat ben je op een gegeven moment kwijt. Dat is dan ook wel weer even een probleem. Maar er is altijd een troostrijk gezegde. En dat zegt, wat het huis geeft, neemt, geeft het ook altijd. Dat is een prettig idee. Dan kan je ook wel eens besluiten om te zeggen, ik ga naar een bepaald boek als ik het niet echt nodig heb, niet zoeken. Het komt wel weer een keer bovendrijven en daar ga ik geen moeite voor doen om dat nou te gaan zoeken. Een andere manier van zoeken is dat je op een gegeven ogenblik een product in een winkel verwacht en hoopvol ga je naar de winkel toe en inderdaad, ze hebben wat je zoekt. Je moet alleen nog even kijken waar het precies staat. En je hebt ook de mogelijkheid dat je een boekwinkel binnenloopt en je hebt eigenlijk niet een bepaald idee van een boek dat je wil gaan kopen, maar je wil gewoon dus even rondsnuffelen en dan kan het zijn dat je plotseling op een verrassende wijze een boek vindt en je zegt, dat is nou heel interessant. Dat verrassende had je met name bij antiquariaten. Denkt u maar aan de bekende De Slechte. Het was altijd leuk om zo'n zaak binnen te lopen en gewoon eens rond te kijken. Vele keren had je dat je eigenlijk zegt, nou, ik kom nog niet iets tegen wat ik zou willen kopen. Maar het kon ook verrassend uitpakken dat je een boek daar tegenkwam, dat je altijd alles had willen kopen, maar dat uit de handel was en dat daar nu aanwezig was. Weer anders is het zoeken naar oplossingen. Dat heb je bijvoorbeeld bij kruiswoordraadsels. En je hebt het ook bij een wiskundeprobleem. En natuurlijk ook vooral bij wetenschappelijke vraagstukken. Dieren gaan op zoek naar voedsel. Mensen soms ook. Maar de mens heeft de mogelijkheid om veel meer vragen te stellen, om op veel meer terreinen te gaan zoeken. Het zijn de geestelijke vermogens die wij mensen hebben ontvangen, die ons in staat stellen om allerlei vragen te stellen. De mens die behoorde tot de jagers- en verzamelaarscultuur kon het eenvoudig houden bij op zoek gaan naar dieren of naar knollen en bessen. Maar de mens is veel verder gegaan met zijn vragen. En zo heb je al die wetenschappen die proberen ons een beter inzicht te geven in hoe de werkelijkheid groot en klein in elkaar zit. En ik vind het meesterlijk dat astronomen erachter zijn gekomen hoe oud het heelal is. 13,8 miljard jaar. En verder weet men ook tot wanneer het zonnestelsel teruggaat. 4,6 miljard jaar. En u weet men ook wat de zon gaat doen. Nog zo'n 4 miljard jaar. En dan zal hij uitbreiden tot een rode reus. Nou, dan is er niets meer mogelijk van leven op aarde. Het wordt een ongelooflijk groot geheel. En daarna gaat hij krimpen tot de grootte van de aarde. Dan wordt hij een witte dwerg. Het is bijzonder dat de astronomen dit allemaal hebben ontdekt. En nu heb je weer die nieuwe James Webb-kijker, die geweldig diep doordringt in het heelal met infraroodstralingen, die dat ding kan waarnemen. En dan wordt het weer omgezet in lichtstralen voor ons, zodat we prachtige foto's krijgen. Ongelooflijk dat de mens dat allemaal voor elkaar heeft gekregen. Maar we kennen ook de geschiedwetenschap en de culturele antropologie. De mens kijkt terug van hoe is het allemaal geworden? En hoe zitten al die culturen eigenlijk in elkaar? Buitengewoon interessant. Nog weer een hele andere manier van zoeken is het zoeken van de mens naar zichzelf. Naar de eigen identiteit. Wie ben ik eigenlijk? Wat is mijn eigen wezen? Het is al lang bekend dat pubers zich op een gegeven ogenblik gaan afzetten tegen hun ouders. Want ze willen hun eigen identiteit proberen op te bouwen. Ze willen zelfstandig gaan oordelen. En de puber leert zo dus zichzelf uit te vinden, als het ware, zijn eigen identiteit en wezen te bestemmen. Het valt mij op dat in deze tijd zo verschrikkelijk veel jongeren in de knoei zitten. Zoveel problemen hebben dat de jeugdzorg het gewoon niet meer aan kan. Maar je ziet ook veel volwassenen die toch op een of andere wijze met zichzelf in de knoop zitten. En je ziet dat er steeds meer therapeuten komen met allemaal weer nieuwe therapieën om die mensen te helpen. Veel volwassenen zoeken naar een dieper zelf. Het is mogelijk dat de ontkerkelijking bij dit alles een bepaalde rol speelt. Er is in het verleden wel eens gezegd, de pastorale zorg door priesters en predikanten. Die pastorale zorg heeft heel wat psychiaters uitgespaard. Want het was zo dat die priesters en die dominees bij de mensen op bezoek gingen. Dat gold ook voor de huisartsen vroeger. En die mensen hadden in ieder geval iets wat heel belangrijk is, een luisterend oor. En misschien gaven ze van tijd tot tijd ook een advies. Wat dat betreft is er wel iets veranderd. Dominees leren nu dat ze niet te vlot met een advies moeten komen, maar dat ze eigenlijk moeten proberen erachter te komen wat degene met wie ze in gesprek zijn zelf eigenlijk wil. Door juiste vragen te stellen, wordt het dan mogelijk daarachter te komen en komt er een soort verheldering, zodat degene die met een probleem zit opeens zich ervan bewust gaat worden, eigenlijk wil ik dit of dat. Maar hoe komt het dus dat zoveel mensen naar zichzelf op zoek zijn en dat ze proberen een identiteit te vinden die ze dus kennelijk niet duidelijk nog hebben? Een van de factoren is, en ik noemde dat, de kerk die wegvalt. Maar vroeger had je ook vaak politieke en maatschappelijke stromingen waarmee men kennis maakte in de jonge jaren thuis. Men werd groot in een orthodox of een vrijzinnig nest, een rood nest of een liberaal nest. Dat alles werkte mee en gaf ook een stukje identiteit mee. Jonge mensen kregen al heel vroeg wat godsdienstonderricht en dat ging dan daardoor nog. En op een bepaald moment deden ze belijdenis, vaak in de kerk van hun ouders. Daarna lieten ze de kerk een tijd lang de kerk, want ze gingen zich richten op hun carrière en hun gezin. Maar op een bepaald ogenblik hadden ze de carrière wel bereikt. Dat hoogtepunt was er. Er was niet zoveel nieuws meer te verwachten. En de kinderen gingen het huis uit. En dan kwamen de levensvragen naar voren. Waar ben ik eigenlijk al die tijd in mijn leven mee bezig geweest? Wat is de zin eigenlijk van dit alles? En dan zie je dat mensen graag weer eens teruggaan naar hun kerk. Vroeger was dat de kerk die ze kenden. Nu moeten ze echt vaak op zoek gaan, omdat ze niet meer die achtergrond hebben van een bepaalde geloofsgemeenschap. Ik weet dat dominee van Ginkel, u allen nog wel bekend, wel eens tegen het bestuur zei, als we zeiden, het zijn allemaal grijze hoofden hier, maak je daar niet druk om, er komen weer allemaal nieuwe grijze hoofden bij. En helaas is dat niet waar. Die grijze hoofden komen niet meer zo. Het patroon is anders geworden. Komt ook bij dat alles steeds individualistischer is geworden. En dat hangt ook weer samen met een sociologisch gegeven dat mooi heet urbanisatie, verstedelijking. Een bekend gezegde luidt, stadslucht maakt vrij. In de stad ben je veel anoniemer dan op het dorp. En je kunt in de stad dus veel meer je eigen ideeën gaan ontwikkelen. Maar dat moet je dan ook wel weer doen. In het kleine dorp op het platteland heb je veel meer groepssolidariteit en groepscontrole. En dan is het vaak veel moeilijker om eigen standpunten te ontwikkelen. Laat staan dat je die ook nog naar buiten brengt. Je ziet dus dat er eigenlijk heel veel op dat punt ook is veranderd. De zeer strenge orthodoxe kerken die goed gedijen, doen dat vooral ook in kleine plaatsen op het platteland. Daar heb je dan wel kerken van honderden mensen. En dat is toch ook wel weer iets merkwaardigs. Maar er komt bij op het ogenblik dat de mensen geconfronteerd worden met ongelooflijk veel verschillende opvattingen en overtuigingen. En dan moet je daar maar je weg in zien te vinden. De woorden zoekt en gij zult vinden, vindt u in het evangelie naar Matthäus, hoofdstuk 7, en dat naar Lucas, hoofdstuk 11. Het zijn woorden die gesproken worden in het kader van het gebed, dat efficiënt zou zijn en als je iets vraagt, dan zou je het ook krijgen. Er is over het gebed al heel veel gezegd en geschreven. En we houden ons daar vanmorgen niet mee bezig. Ik gebruik die woorden, zoekt en gij zult vinden, buiten de context van het Nieuwe Testament. Dus gewoon als woorden op zich. Als je de woorden bekijkt, zitten er twee elementen in. Het eerste is een vorm van een gebod, zoekt. En het tweede is een bemoedigende aansporing, en gij zult vinden. Met andere woorden, zoeken heeft een zin. Wij mensen zijn nooit af zoals dieren dat zijn. Zeker, hogere diersoorten leren ook nog wel bij tijdens hun bestaan. Maar het is vooral de mens die zijn leven lang onderweg is. Steeds weer nieuwe dingen leert, steeds weer nieuwe inzichten opdoet. En als we met een open geest in het leven staan, doen we ook veel wijsheid op. Het is zo interessant dat wijsheid tijdloos is. We kunnen altijd nog weer leren van wijsheid uit oude culturen en uit vroegere tijden. We vinden wijsheid in spreuken, ook in klassieke literatuur, gedichten en verhalen. Klassiek betekent dan in dit verband van en voor alle tijden. Wijsheid is wat anders dan iets weten. Wijsheid wordt pas wijsheid als ze als waar wordt onderkend en begrepen als een aanbeveling om haar toe te passen in de praktijk. Zeker geldt hier, zoekt en gij zult vinden. Als je maar dat zoeken doet met een open geest. Het was de Duitse-Amerikaanse theoloog en godsdienstfilosoof Paul Tillich die er in dat tijd op heeft gewezen dat mensen in de geschiedenis van het christendom bepaalde existentiële vragen hebben gesteld, verschillende vragen. Het begon eigenlijk met het zoeken naar het eeuwig leven. De vraag naar dat eeuwig heil stond bij de mensen op de voorgrond. Het is ook wat Als je gelooft dat je eeuwig leeft en eeuwig eindeloos is, dan is het wel heel belangrijk wat dat gaat worden na dit leven. Wordt het een verblijf in de zaligheid van de hemel, of wordt het een voortdurend gemartel in de hel? De katholieke leer had er ook nog even iets tussen, dat is het vagevuur. Dat is eventjes tandjes op elkaar, dan moet je nog even boeten voor een zonde. Maar goed, je weet dat als je dat geboet hebt, dan heb je de ticket naar de hemel. De katholieke leer was ook dat je zelf door je verdiensten de hemel kon verwerven. En dan zie je de verandering komen bij Luther. Die wilde niets weten van die verdienstenleer. Wij worden niet gerechtvaardigd voor God door onze verdiensten. Nee, voor Luther is het duidelijk dat er maar één mogelijkheid is gerechtvaardigd te worden voor God. En hij ontleende dat aan de Romeinenbrief van Paulus. Dat is het geloof in het zoenoffer van Christus. Daardoor zou de mens worden gerechtvaardigd voor God. Maar voor moderne mensen is het een heel andere vraag die naar voren komt. Namelijk de vraag naar de zin van het bestaan. Die vraag kan je niet eenvoudig beantwoorden met een in kort zinnetje. In de Romeinse catechismus deed men dat wel. Waartoe zijn we op aarde? En het antwoord was, wij zijn op aarde om God en de mensen te dienen en daardoor in de hemel te komen. Dat is een kort zinnetje en die is al meteen helemaal verkeerd. Want, wat zie je hier weer naar voren komen? De verdienstenleer. En dat was de wijsgeer Kant die ons heel goed duidelijk heeft gemaakt dat ethiek inhoudt dat je moet doen wat je in een bepaalde situatie behoort te doen. Niet omdat je daar een prettig gevoel in je eigen innerlijk door krijgt of andere subjectieve dingen. Nee, je moet dat doen wat elk mens in die situatie zou behoren te doen. En vooral het begrip plicht speelt bij Kant een grote rol. Kant leerde ook dat je nooit een medemens mag gebruiken voor eigen doeleinden. Maar nu die derde vraag, naar het eeuwig leven en de rechtvaardiging voor God. De vraag naar de zin van het bestaan. Het is begrijpelijk dat die vraag naar voren komt, omdat wij mensen zo geconfronteerd worden met ongelooflijk veel zinloosheid in het bestaan. In het vroegere tijden zijn we dan wel, kijk, de wegen van God zijn ondoorgrondelijk. Zijn beslissingen, die kunnen wij niet begrijpen. Maar eerlijk gezegd, daarvan zeggen wij nu, daar schieten wij niks mee op. Is dan inderdaad het zo dat eigenlijk het hele leven, het hele bestaan, eigenlijk een zinloze situatie voorstelt? Je ziet helaas, of juist goed, dat toch veel mensen zeggen, ik erken dat er toch iets is van zin in mijn bestaan. Mensen kunnen zin geven aan hun bestaan, ze kunnen het ook aantreffen, als geschonken beschouwen, zoals professor Smits die twee mogelijkheden noemde. Ik zou nog willen onderscheiden tussen objectieve en subjectieve vormen van zin. Mensen die met pensioen gaan, hebben vaak even een probleem. Wat nu? Ik hoef niet meer naar mijn werk. Ik hoef allerlei dingen niet meer. Wat nu? Ze vallen dan wel eens even in een gat. Maar meestal weten ze dat goed op te vullen door een hobby of meer hobby's zich eigen te maken. Of ook zich in dienst te stellen van bijvoorbeeld een kerkgenootschap of een geloofsgemeenschap zoals deze. Dan heb je het gevoel, ik ben toch nuttig bezig. En objectieve zinservaring is weten dat anderen het zinvol vinden wat jij doet. Subjectieve ervaring is de ervaring die je zelf opdoet. Ik doe dit en voor mijn eigen gevoel is dit waardevol, zinvol. En ik vat het even voor u samen. Zoekt en gij zult vinden. Dat is een oproep en de bemoediging, een aansporing. De meeste mensen zijn wel eens wat kwijt en moeten dan gaan zoeken. Maar er zijn allerlei vormen van zoeken. We kunnen dingen gaan zoeken, we kunnen antwoorden gaan zoeken op vragen, bijvoorbeeld een wiskundeprobleem of een kruiswoordraadsel proberen op te lossen. En de verschillende wetenschappen proberen antwoorden te vinden, waardoor we beter inzicht krijgen in hoe de werkelijkheid waarvan wij deel uitmaken in elkaar zit. Vooral de sterrenkunde leert ons de meest merkwaardige dingen. Beseffen wij wel dat we eigenlijk allemaal recycled sterrenmateriaal zijn? Eens is er een enorme ster ontploft en die heeft alles wat hij aan materiaal had uitgestrooid in de ruimte. Dat is uiteindelijk gaan klonteren, daar is ons zonnestelsel uit ontstaan en op aarde is het leven ontstaan. Wij zijn gewoon restafval uit het universum. Uiterst wonderlijk als je daarover nadenkt. En het feit dat wij goud en zilver kennen, danken we aan die enorme ster die zo heet was dat die zware metalen konden ontstaan. Ons zonnetje zou dat niet voor elkaar krijgen. Ongelooflijk als je daarover nadenkt. En zo zie je dat al die verschillende wetenschappen ons confronteren met een uiterst merkwaardige, ingewikkelde, verwonderlijke werkelijkheid. Maar er zijn ook nog andere vragen, existentiële vragen. Dat zijn vragen die te maken hebben met je eigen existentie, met je bestaan. In onze tijd is het vooral de vraag naar de zin van ons bestaan. Mensen ervaren dat als ze bezig zijn, met name voor anderen, dat ze zinvol bezig zijn. Maar ook het beoefenen van een hobby kunnen ze als zinvol ervaren. Dat is een subjectieve ervaring. Maar als ze ook nog meemaken dat anderen zeggen, wat jij daar doet, dat is voor ons en voor onze gemeenschap van belang. Dan heb je te maken met een objectieve zinservaring. Het blijkt dus dat als wij ons geest openstellen, als wij zoeken, dat wij dan ook altijd waardevolle dingen vinden. Dat wij ook een zin vinden in ons bestaan. En dat wij wijsheid kunnen opdoen. En op deze wijze kunnen wij ervaren dat ondanks veel zinloosheid in ons leven waardevol en zinvol kan zijn. Amen. keren we in onszelf. Komen wij tot verwondering over het ganse heelal en de grootste ordening die daar geldt. Komen wij tot verwondering over het leven dat ontstaan is op onze aarde en zich ontwikkeld heeft in zoveel vormen en gedaanten. Komen wij tot verwondering over de geestelijke vermogens die ons mensen zijn geschonken, waardoor het ons mogelijk wordt ons te verwonderen over al wat er is. Verstaan wij het, dat al wat er is, het mysterie der werkelijkheid laat ontwaren. En beseffen wij dat wij dat grootste mysterie slechts kunnen eerbiedigen door eerbied op te brengen voor al wat leeft. Amen. We zingen nu tot slot lied 114. Ja? Wij van hier gaan, wil ik graag iedereen die meegeluisterd heeft naar deze dienst, hartelijk groeten namens ons allen. Ik wens u verder een goede zomer toe en zo mogelijk een goede gezondheid. Gaan wij nu van hier, mogen innerlijke vrede ons ten deel vallen en mogen wij daarvan getuigen in ons dagelijks leven. Amen.